zijn in de berichtgeving eerst dat ze zegt, nou, we mikken op een IPO-koers van tussen de 25 en de 28 dollar. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Toen hij naar de beurs kwam met de 20 dollar. En sinds hij op de beurs is, dus dan hebben we het over nog geen 3 maanden, is het aandeel al 40% gedaald. Dus we staan nu op de 11 dollar.
Ja, beste belegger, de sector medische apparatuur en life science tools blijft dit jaar erg achter. Wij belichten een aandeel uit die sector dat als herstelkandidaat geldt en op de watchlist van de hoogdividendportefeuille staat. Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Seven Hendricks en Jeff Thijssen. We gaan het hebben over medische apparatuur en life sciences tools. Die sector blijft dit jaar erg achter. Ja, en zoals altijd liggen er dan juist kansen, Seven.
Nou ja, dat hoop je dan natuurlijk. Het trekt in ieder geval mijn aandacht, Marnix. Ja. Laat ik daar dan maar zo mee beginnen. Want het zijn normaal gesproken relatief defensieve sectoren. En je kunt ze eigenlijk in tweeën splitsen. Ja, je kunt sectoren bijna eindeloos splitsen. Maar je kunt het splitsen in medische apparatuur en technologie en in life science tools. En bij de life science tools moet je meer denken aan apparaten en diensten die gericht zijn op de biopharma sector en op onderzoek en ontwikkeling. Bij die medische apparatuur dan hebben we het eigenlijk meer over, over stents, over robotchirurgie, over mensen die diabetes hebben, dus glucosemeters en insulinepennen, et cetera. Dus die twee sectoren splits ik even in tweeën. Maar qua koersontwikkeling zit er niet heel veel verschil tussen. Want ze zijn allebei year-to-date zo 20% in de min. En in die life sciences tools, daar zitten echt kwalitatief topbedrijven. Zoals Thermo Fisher en Danaher. En die gaan ook gewoon min 20. En in die andere sectoren zitten op zich ook kwalitatieve goede bedrijven, maar daar gebeuren nog wel echt vrij brute dingen. En deze week was een van de voorbeelden daar weer van Boston Scientific, waar de topman Mike Mahoney op een bijeenkomst van Bernstein, die was na een aantal weken nadat de cijfers gepubliceerd waren, zei ja, het is ons toch wel opgevallen dat er wat druk zit op de omzet van het Watchman product. En wat is dat dan? Dat is een medisch implantaat tegen hartritmestoornissen die uiteindelijk kunnen leiden tot een beroerte. Nou, dat is een vrij concurrerende markt. Veel andere producten zitten erop. En die topman, ja, een beetje out of the blue eigenlijk, meldde dit. En dat gaat dan niet onopgemerkt blijven natuurlijk op de beurs. Dus aandeel min 12. Dus die Boston Scientific die is in nog geen 12 maanden tijd van 108 naar de 50 gegaan. En dat is een beetje symptomatisch bijna voor de sector waar een boel problemen zijn. En een heleboel aandelen, Intuitive Surgical, Medtronic, Stryker, allemaal dit jaar op ergens tussen de min 20 en min 25. Roept natuurlijk altijd eerst de vraag op waarom dan? Ja. Hè? Als de rest van de... Nou, er zijn, zeg maar, je zou kunnen zeggen, oorzaken op korte en lange termijn. Dus de wat langer lopende zaken zijn er eigenlijk twee. Obesitas medicijnen, die hebben denk ik wel een klein beetje een impact. Want als mensen gezonder worden door het gebruik van die obesitasmedicijnen en je dus minder bijvoorbeeld knieproblemen krijgt, hartproblemen krijgt, dan betekent dat gewoon dat letterlijk in de omzet van die medische apparatuur een invloed heeft. Dus ik denk wel dat misschien een beetje begint te spelen, of in ieder geval in de gedachten van beleggers een beetje speelt. En dan hebben we nog de handelstarieven. Daar denk je, dat is bijna een beetje vergeten door alles en iedereen. Ja. Maar die spelen voor deze sector toch ook wel een rol. Want een heleboel van die apparatuur wordt niet in de VS gemaakt. Of delen worden niet in de VS gemaakt. Maar vaak bijvoorbeeld in Mexico of in China. En dan heb je dan met de invoer daarvan ook nog wel eens een beetje een probleem. Dus dat zijn eigenlijk de zaken die al wat langer spelen. Maar die toch nog steeds denk ik wel een beetje een impact hebben. Op de korte termijn, en je ziet dat ook heel erg terug in die koersen, is de oorlog in Iran heel erg vervelend. En dan denk je misschien ook van, wat heeft dat nou weer te maken met medische apparatuur? Nou, door die oorlog loopt de inflatie natuurlijk op. En bij die medische apparatuur is het vaak wat lastig om die prijsverhogingen snel door te breken. Dus daar gaat die apparatuur heeft een wat langere cyclus. Dus die prijsstelling heeft ook een wat langere cyclus. Dus dat is eigenlijk aan de kant van de fabrikanten. Maar ook aan de kant van de consumenten is er natuurlijk ook wel iets aan de hand. Want als de inflatie oploopt, consumenten worden onzekerder. Dat hebben we ook al eerder gezien, bijvoorbeeld ook na COVID. dat dan mensen soms bepaalde medische ingrepen die ze uit kunnen stellen ook nog wel uitstellen. Ja. En ook dat heeft wel weer een effect. Dus maar dat is eigenlijk.
Het is niet dat de toeleveringsketen dat daar wat aan de hand is.
Dat is op zich wel weer aardig. Dat was inderdaad, ja, dat is op zich wel een goed punt, Marnix. Dat was wel bij COVID echt een ding. Dat is inmiddels wel weer redelijk op orde. Maar die inflatie, prijsdoorberekening en onzekerheid bij consumenten. Ja. En natuurlijk ook door de huidige Amerikaanse regering die nog wel wat aan het korten is op de budgetten bijvoorbeeld van universiteiten, van onderzoeksinstellingen, maar ook ziekenhuizen die wat voorzichtiger zijn. En als je bijvoorbeeld hele dure medische chirurgie, dus die robotchirurgie apparatuur aan wil schaffen, en dat zijn echt hele dure apparaten, dan denk je misschien of ietsje langer na als ziekenhuis. Je stelt het nog even uit. Nou ja, dat zijn allemaal zaken die denk ik drukken op de koersen van de aandelen uit de sectoren. Neemt niet weg als normaal gesproken relatief solide bedrijven dit soort koersbewegingen laten zien dat ik dan toch nog wel een beetje geïnteresseerd ben. En al wat langer stond Medtronic, Amerikaans bedrijf, op mijn radar voor de hoogdividendportefeuille. Dan mik ik eigenlijk altijd op bedrijven met een gemiddeld dividendrendement van zo'n 4%. Dus ik kijk altijd een beetje welke daar dan in de buurt komen van sectoren die misschien nog niet echt vertegenwoordigd zijn. Ja, en door die koersdaling van Medtronic en het gelijkblijven in ieder geval van het dividend, ja, zitten ze nu op 3,8% dividendrendement. En dat betekent dat die bij mij automatisch op mijn Bloomberg screen, zoals dat zo mooi heet, schuift die langzaam maar zeker omhoog en komt die op mijn radar te staan. En dan is het wel tijd om daar wat verder in te duiken. Dus dat heb ik maar eens gedaan en dat ga ik de komende tijd nog ook nog verder doen. Want het is op zich wel een interessant geval. Medtronic maakt dus die robotschirurgie. Maakt ook allerlei pacemakers, steunharten, pijnbestrijdingssystemen. Dus ze zijn een heel erg breed concern. 36 miljard omzet in een jaar. 95 miljard beurswaarde. Dus het is geen kleine partij. En ze doen dus ook nog iets op de diabetesmarkt. Dus glucosemeting en insulinepennen, zoals ik al zei. En die activiteit, daar willen ze wel een beetje vanaf. Dat was altijd de kleinste ook. En toen is Medtronic op het lumineuze idee gekomen om dat eerst eens even via een IPO te doen en dan daarna dat belang verder terug te brengen. Dus die IPO van die divisie, die heet tegenwoordig Minimed, die is aangekondigd en begin maart uitgevoerd. En in de berichtgeving eerst dan gezegd, nou, we mikken op een IPO-koers van tussen de $25 en $28. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Dus toen die naar de beurs kwam met de $20. En sinds die op de beurs is, dus dan hebben we het over nog geen 3 maanden, is het aandeel al 40% gedaald. Dus we staan nu op de $11. Zijn het euro volgens mij, maar het moet allemaal dollars zijn. Dus dat was nou niet echt een succes. En Medtronic zit nog steeds met 90% van de aandelen in deze activiteit, waar ze nog wel een keertje van af willen. Dus dat is.
En ze willen er dan van af. Heeft dat dan ook weer te maken met obesitas, medicijnen en de hele trend dat allemaal?
Dat zou kunnen. Het was al een tijdje een wat kleinere divisie, minder hardgroeiend en ook veel concurrenten, veel sterke concurrenten ook. Dus onder meer Abbott en Dexcom. En die hebben eigenlijk op verschillende onderdelen in de diabetesmarkt grotere marktaandelen. En dat maakt het voor Medtronic wel lastig nog om daar te groeien. Dus die diabetesdivisie was altijd al eentje waarvan je dacht, nou, die zouden wel eens af kunnen. Dus die plannen zijn nu definitief. Maar goed, het neemt niet weg dat de rest van het concern ziet er eigenlijk helemaal niet onaardig uit. Kijk, dit jaar, ze hebben een boekjaar dat afloopt eind april, of is afgelopen eind april, en waar op 3 juni dan de cijfers over worden gerapporteerd. Ja, dan zal de winst per aandeel niet zo heel erg hard groeien, denk ik, een procent of 3-4. Dat zal het wel zijn. De jaren daarna, denk ik, moet die groei nog wel wat kunnen oplopen. Ergens tussen de 7% en 9% per jaar. Ja, en als ik dan kijk voor dat afgelopen jaar, zo rond de $5,60 per aandeel verdienen, kom je op een koerswinstverhouding van 13 en een beetje. Dat was eind november was dat bijna 18. Dus dat aandeel is heel erg afgewaardeerd. Het is een dividendaristocraat. Ze verhogen al 48 jaar op rij dividend. Niet dat ik zelf nou heel erg veel hecht aan die status, want het kan ook zo eindig zijn. Maar de financiële situatie van Medtronic zou me verbazen als dat zo zou zijn. Dus ja, dan komen dit soort aandelen op de radar. Redelijk dividendrendement, redelijk waardering. Ja, hele concurrerende markten. Het ziet er niet allemaal fantastisch uit op dit moment. Ja, dat wordt natuurlijk ook weer spiegeld in de zwaar afgewaardeerde koers-winstverhouding van Medtronic. Dat kan je ook zien, maar ik heb af en toe wel een klein beetje een zwak voor dit soort bedrijven. Dus ik heb ook al eerder in de hoogdividendportefeuille Texas Instruments opgenomen. Daar begon ik ook eens naar te kijken toen die zo 150, 160 stonden. Toen heb ik er me daar lang in verdiept. Misschien iets te lang, want uiteindelijk heb ik ze in portefeuille genomen op ruim 180. Maar goed, ze staan nu boven de 310, denk ik, uit mijn hoofd. Dus dat is, daar ben ik niet ontevreden over. Intertek is een ander voorbeeld. Aandelen van, ik denk, nou, redelijk afgestraft, laag gewaardeerd. Aantrekkelijk dividendrendement, of aantrekkelijk genoeg in ieder geval voor mijn portefeuille. En dat geldt nu ook voor Medtronic. Dus die stond al op de radar. En ik ga daar de komende tijd nog eens verder op inzoomen. En wie weet binnenkort te zien in de hoogdividend.
En wat moet er gebeuren om dat al dan niet? Ja.
Nou, ik moet...
Waar ga je vooral op letten?
Ik ga vooral op letten of de of wat ik nu nog in eerste instantie heb gezien. Of die winstgevendheid en de groei van de vrije kaststroom. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè, als je dat dividend wil krijgen. Of dat allemaal hoog genoeg is. Om dit dividend ook daadwerkelijk te handhaven. En nog wel een klein beetje te verhogen. Want ja, de hoogdividendportefeuille gaat uiteraard niet noodzakelijkerwijs over dividendgroei. Maar het is toch wel prettig als die dividendsituatie dusdanig ruim is. Dat er wel een beetje ruimte zit voor groei. Dus de concurrentiepositie van Medtronic op al die verschillende divisies die ze hebben. Er zijn er naast die diabetes zijn er 3. Ja, daar moet ik nog een beetje uit gaan pluizen. Net zoals ik dat met Texas Instruments heb gedaan. Daar neem ik altijd wel een beetje de tijd voor. En soms ben je dan niet op het allerbeste moment. Maar zolang het ook niet op een heel slecht moment is. Zoals bij een aantal aandelen die we in portefeuille hebben genomen. Daar in de hoogdividendportefeuille kan ik er nog prima mee leven.
Jij noemde die robotica net ook. Hoe ver is een bedrijf als Medtronic daarmee? Hoe snel gaan die ontwikkelingen? En,
Want die robotchirurgie, dat is er al echt. Hè? Dus de Hugo heet dit apparaat. Dus en robotchirurgie wordt al veel gebruikt. Hè, inmiddels al. En daar zijn ook nog voortdurende ontwikkelingen in. En daar zijn zij ook gewoon al heel ver in. Er zijn een paar partijen die, Intuitive is er ook eentje. Dus er zijn een paar partijen die op die markt actief zijn. Dat zal wel meer worden, denk ik. Dus dat zijn echt best wel kansrijke markten hoor, voor Medtronic. Ondanks dat er flinke concurrentie is. Ja, en op 17, 18 keer de winst voor zo'n aandeel. Is het misschien een ander verhaal dan op de ruim 13 die er nu ligt. Omdat ja. Volgens mij is bijna helemaal niemand geïnteresseerd in de sector. Dus ik kijk regelmatig, dan splits ik die S&P-sectoren wat verder uit. En dan kijk ik eens even, nou, wat is nou wel en niet. Het is allemaal half geleider. AI, alles wat ermee samenhangt. En er is gewoon een aantal sectoren zoals deze, waarin de interesse gewoon minimaal is. Ja, en dan als dat zo is en het is zwaar afgestraft en de vooruitzichten zijn niet eens zo heel erg slecht, dan wekt dat gewoon mijn interesse.
Ja. Jeff, jij bijvoorbeeld met je familiebedrijven portefeuille, heeft dat nou nog enige blootstelling aan deze sector?
Ze zitten met Danaher, zit in de portefeuille. Dat zit volgens mij ook in de dividendportefeuille, denk ik.
Nee, daar zit Thermo Fisher in.
Thermo Fisher, ook zeg maar. En de Illumina, daar ben je ook vaak, heb je ook wel over uitgelaten, toch?
Ja, daar heb ik me ook over uitgelaten. Daarvan heb ik een tientallen podcasts geleden, zo lang dat ik me niet eens meer precies kan herinneren welke podcast het was. Ooit was gezegd het mooiste aandeel dat ik nooit kocht. En toen zei ik ook van, nou, ik ga het nu ook niet doen. Daarna is dat aandeel niet door mijn mededeling, maar door merendeel door hun eigen onhandigheid helemaal afgestraft. Ze hebben geprobeerd destijds een overname door te duwen, ondanks dat er mededingingsautoriteiten in Europa en de VS, met name in Europa, al heel erg tegen waren. Toch doorgeduwd, niet heel erg slim. Uiteindelijk toch afgeblazen, bedrijf even naar de beurs gebracht. Nou ja, een topman verloren, allemaal een hoop.
Oké, dat plaatje ziet er nu minder.
Ja, nee. Dus ik was daar ooit dat ik dacht, oh, ik had het eigenlijk moeten kopen. En toen ik dacht van, nou, het is, ik heb het eigenlijk nooit gekocht. Waarom niet? Toen ging ik nog eens verder naar kijken. Toen was ik er toch niet heel erg van overtuigd. Ben blij dat ik het ook niet heb gedaan. Ik heb wel Thermo Fisher overigens in privé in portefeuille.
En dat Bloomberg screen waar je het net over had, zijn er nog in deze sector andere kandidaten die daar ook enigszins, sprong Medtronic er echt wel uit?
Ja, zij springen er echt wel uit in die sector. Dus dat, ik laat dat lopen. Dus een aantal criteria die ik dan invoer. En criteria over de beurswaarde die het moet zijn, of de schuldgraad die het mag hebben, dividendrendement. En dan krijg je eigenlijk een soort eerste selectie. Ik heb nog een aantal criteria liggen. En dan krijg je een eerste selectie gewoon. Dat is zonder dat je daar kwalitatief verder nog een blik op hebt geworpen. En dan levert dat een aantal aandelen op. En ja, heel veel zie je natuurlijk toch uit dezelfde sector terugkomen. En die zijn al vertegenwoordigd. Dus olie is al vertegenwoordigd. Telecom is al vertegenwoordigd. Pharma is al vertegenwoordigd. Dus ik probeer die portefeuille samen met collega Menno van Hoven ook wel een beetje te draaien dat we voldoende spreiding hebben. Vandaar dat we ook jaren geleden IBM bijvoorbeeld wel eens hebben opgenomen. Texas Instruments er nu in is gekomen. Intertek, allemaal bedrijven uit andere dan de traditionele sectoren. Nutsbedrijven zitten natuurlijk nog standaard in. Vastgoed zit er nog standaard in. Nou, we proberen er een wat betere spreiding in aan te brengen, omdat we denken dat het goed is voor die portefeuille. Dus het is goed om wat meer bedrijven op te nemen. Het is goed om wat meer te spreiden. En daar hebben we ook de afgelopen jaren van geprofiteerd. Die portefeuille doet het prima, prima qua rendement, prima qua dividendinkomen. Maar ja, je moet het wel allemaal blijven onderhouden.
Voor kennis.
We hebben ook een luisteraarsvraag. Die komt van Boudewijn. En dat gaat ook over een onderwerp waar wat we genoemd hebben. Hè? Al die mega grote IPO's die op komst zijn. Het is vrij technisch. Hij vraagt zich af wat het effect is op de koersen van andere aandelen. In mijn logica, schrijft Boudewijn, is de geldhoeveelheid voor aandelen niet eindeloos groot. Dus is het dan niet logisch dat er een verkoopdruk komt op aandelen om de IPO te vullen? Is dat iets waar jullie hem mee kunnen helpen?
Ik kijk hier eens even. Jeff, die heeft hier vast iets heel slims over te zeggen.
Ja, ik heb er niet zeg maar uitgebreide studies over gelezen, maar daar zit wel inderdaad een bepaalde logica in van dat een tech-investeerder of een fondsbeheerder dat die blootstelling wil hebben aan bijvoorbeeld een open AI en dat hij daarvoor misschien stel hij heeft ook bepaalde chipmachinefabrikanten of producenten van chips die enorm zijn in waarde zijn gestegen, dat ze dat belang gaan afromen en dat geld even parkeren aan de zijlijn tot het moment van instappen. Dus ik denk dat dat wel een impact kan hebben misschien op de waardering op de korte termijn van andere technologiebedrijven. Tegelijkertijd, wat ik ook nog heel bijzonder vind, is dat je weet dat SpaceX naar de beurs gaat komen. En na niet al te lange termijn, volgens mij hebben ze dat aangepast. Ik weet niet, volgens mij was dat iets van 14 dagen. Dan is het al beschikbaar om opgenomen te worden in ETF's.
Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken, Jeff, met die regels die indexaanbieders opstellen naar aanleiding van. En deze IPO's zijn zo groot dat eigenlijk ik denk ook dat er wel wat druk uitgeoefend is op die indexaanbieders om toch een beetje die regels aan te passen. Bij Standard & Poor's gaat het dan zowel om met betrekking tot de winstgevendheid en de duur waarop een aandeel volgens mij genoteerd moet zijn voordat het opgenomen kan worden in de S&P 500. Nou, dat wordt allemaal versoepeld en wordt versneld. En het meest extreem is denk ik de Nasdaq geweest, waardoor volgens mij, als ik het allemaal goed begrepen heb, SpaceX na 15 dagen van notering geloof ik al opgenomen kan worden in een Nasdaq 100. Mm-hmm. En om dan weer helemaal terug te komen richting de vraag van luisteraar Boudewijn. Daar heeft de Financial Times recent al eens een artikel over geschreven. Een aantal analisten en fondsbeheerders geraadpleegd van wat betekent dat nu? En daar kwam ook wel een beetje naar voren dat de bedrijven die zeg maar aan de onderkant hangen van die Nasdaq 100. Dat daar misschien dan eentje plaats moet maken te zijner tijd voor SpaceX en voor die anderen. Dat er werd gezegd, daar zou wel wat verkoopdruk op kunnen zijn. En ook een aantal van die hele grote bedrijven. Omdat er ergens ook in die index dan een beetje ruimte gemaakt moet worden. Dus zelfs wat verkoopdruk, voor zover je het gaat merken, hè, op de Nvidia's en de Microsoft's en de Broadcom's van deze wereld. Volgens mij kwam JP Morgan, geloof ik. Ja, ik weet niet eens precies hoe het is, waarop het is. Ik weet wel waarop het is gebaseerd, maar of het ook uitkomt dat er een verkoopdruk zou zijn van 100 miljard dan voor al deze aandelen. Maar ja, dat is nu eigenlijk gewoon denk ik wel een beetje een slag in de lucht. Maar het is niet onlogisch denk ik om dat er door die ETF-aanbieders, en er wordt zoveel passief belegd, dat als er wat verschuift in zo'n index als gevolg van die hele grote IPO's, dat ook wel iets betekent voor de andere aandelen in zo'n index die misschien een wat lagere weging gaan
dus
krijgen.
De degradatiekandidaten moet je in de gaten houden. En wat jij zegt, de tech-investeerders, maar zo te horen is het allemaal wel vrij theoretisch nog.
Het zou in de praktijk ook echt wel kunnen gebeuren. Alleen vind ik het heel erg lastig om dit te kwantificeren.
Ja, onzeker.
Je kan niet zeggen, Het zijn de onderste 10 van die Nasdaq 100 waar je een zware verkoopdruk ziet. En dat merk je nu al. Want soms liggen er ook hele andere thema's natuurlijk. Kijk naar een Salesforce. Met de koersontwikkeling van recent naar aanleiding van cijfers. Dus soms wordt dat toch ook wel eens een beetje overschreven, zeg maar, door datgene wat er in de andere wereld, in het parallele universum plaatsvindt. Maar dat er bij die indices aanbieders een boel verschuift, dat er daarmee dus ook in ETF's het een en ander verschuift. En dan daarmee dus ook geldstromen wel gaan veranderen van verschillende aandelenposities. Dat is wel duidelijk. Ik heb alleen echt geen enkel instrument om dat nou echt precies in kaart te brengen.
Voor kennis.
Oké, nou dan zijn we toe aan, denk ik, aan de vooruitblik op de komende week. Jeff, wat heb jij op de agenda staan?
Het wordt een rustige weekje. Dus er staat weinig op de agenda. Vandaag wel een van mijn favorieten. Die heeft een vergadering van aandeelhouders. En die kwam ook met een update. Dat is Dieteren. En die zit ook in het rijtje van later dit jaar gaat de beursgang plaatsvinden. Dan na verwachting. En dan komt Belron, Carglass. Belron is bij het publiek beter bekend als Carglass.
Ja, hun belangrijkste participatie.
Belangrijkste participatie, ja. Die krijgt dan een eigen beursnotering. En dat is in afwachting daarvan. Ik zag even kort dat de cijfers best goed waren weer. Omzetgroei op jaarbasis bij Belron 8%. Naar verwachting ook betere marges. Dat is eigenlijk de trend van de laatste tijd. Omdat die autoruiten, die bevatten steeds meer technologie. En omdat die meer technologie bevatten, zit er ook heel veel camera's in. En die camera's moeten bij vervanging geherkalibreerd worden. Dat brengt extra werkzaamheden met zich mee. Nou, daarin is Carglass gespecialiseerd. Mm-hmm. En ook de nummer 1 om dat te doen. Ze hebben heel veel afspraken met verzekeraars. Dus vaak word je allemaal direct doorverwezen naar Carglass. Maar doordat die autoruit steeds complexer is, zorgt dat voor verbetering van de marges. En die trend gaat naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren doorzetten. Afwachten van de beursgang tegen welke waardering, die lopen nogal uiteen. Maar we denken dat als Belron alleen op eigen benen staat en Dieter heeft iets meer dan de helft van de aandelen, dat meer waard zou moeten zijn dan heel Dieter nu. Dus daarom hebben we daar nog steeds een koopadvies op.
Oké.
En daar, vandaag is de vergadering van aandeelhouders. Dus ik kan vandaag niet bij aanwezig zijn, maar ben me vooral benieuwd. Uiteindelijk zal wel naar buiten komen. Ja, hebben ze nog iets gezegd over de beursgang of niet? Hmm. Dus, het klimaat lijkt wel goed voor een beursgang.
Oké, Stefan?
Nou ja, gezien het voorgaande onderwerp, Barney, zal het je niet verbazen dat ik uitkijk naar de jaarcijfers van Medtronic op 3 juni. En dan komt ook hun moeizaam opererende diabetesdochter Minimed komt dan ook met de cijfers. Want het boekjaar loopt nog gelijk. Dus dat wordt heel erg interessant. En dan ben ik weer benieuwd hoe Medtronic denkt op een nog enigszins voor de aandeelhouders handige manier af te komen van de andere 90% van die diabetesdivisie. Dus dat is 1. En op dezelfde dag komt uit mijn hoofd ook Broadcom. Een van de belangrijke posities ook uit de dividendportefeuille natuurlijk.
Nou, daar is alles over te lezen ongetwijfeld de komende weken in Beleggersbelangen. Dat was dan deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zitten hier Karel Merks en Loege Schilder. Heeft u al vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.